Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower op New Business Radio.
Wat heb jij te doen in de wereld? Welke invloed wil jij hebben in je leven? En wat is voor jou echt van belang? In Lef en Liefde staan we stil bij verbinding met de maatschappij, het werk dat je doet, met de mensen om je heen en met name jezelf. Ik ben Bojana Dorowski en met mijn gasten in de studio onderzoek ik dit met Lef en Liefde. Vandaag heb ik twee bijzondere gasten uitgenodigd in de studio. Janine Vos, CHRO bij Rabobank en topvrouw van het jaar 2021. Ze staat bekend om haar sterke voorkeur voor systemisch denken en werken. Haar dagelijkse vraag is simpel, maar zeer cruciaal. Wat moeten we vandaag doen om op lange termijn verandering te realiseren? Haar positieve houding en vastberadenheid werken inspirerend en motiverend voor anderen. Huub Nelis, directeur MBO-college ROC Amsterdam. Tevens auteur van verschillende boeken, waaronder het bekende Puberbrein binnenste buiten. Dit boek ligt bij veel Nederlandse gezinnen met pubers op de plank. Huub staat open voor de medemens en heeft een zwak voor jongeren, waar hij zich actief om bekommert. Heel fijn dat je luistert naar Lef en Liefde.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower.
Nou, bij de intro kwam al naar voren dat een positieve houding en openstaan voor de wereld jullie kenmerkt. En dat vertaal ik dan gelijk naar Lef en Liefde. Dus we gaan gelijk dieper induiken. Maar als we daarover nadenken, wat vinden jullie, waar ontbreekt het nou echt op dit moment, naar jouw mening, aan lef of liefde? Janine, ik begin bij jou.
Oh, als persoon zou ik zeggen liefde. En minder liefde voor jezelf en meer liefde voor de ander, zou ik zeggen. En als ik het heb over werk en systemisch, zou ik juist zeggen meer lef. Er is iemand nodig, mensen nodig die proberen dingen te veranderen en niet altijd met alle meningen rekening te houden. Momenteel houden we met zoveel rekening dat het bijna niet meer een koers te vinden is. In de politiek, maar ook in bedrijven. Er is altijd wel iemand die wat van je vindt. Dus je moet echt lef hebben om dingen anders aan te pakken. Dus ik zou zeggen, het ontbreekt ons in lef.
En,
aan lef.
Ja, ja. En hoe zie jij dat voor jezelf, zeg maar, in jouw positie?
Ik zet me heel erg in voor liefde, zeg maar. Hè? Voor liefde voor de ander. Niet alleen maar liefde voor jezelf. Ik vind ook wel, als we zijn zo bezig met liefde met onszelf als individu. Ik zou eerder zeggen, van wat is dan de liefde voor de maatschappij? Wat willen we anders doen? Hoe gaan we het samen anders doen? Dat is echt wel een focus van me. Ja. En lef, ik merk zelf ook dat ik steeds meer durf om lef te hebben. En toch houdt het me ook wel eens tegen al die meningen van anderen. Ik vind het ook moeilijk om iets te kiezen waarvan ik weet dat mensen het niet altijd even leuk vinden.
Ja, maar ja, een keuze maken is natuurlijk wel heel belangrijk.
Ja, en dat doe je dus ook. Dat doe je dus ook. En hoe ouder je wordt, hoe makkelijker dat wordt, denk ik, om dat van je af te schudden.
Ja.
Maar ik heb daar wel heel lang last van gehad. Ja. Dus je kunt iets posten en de meest negatieve comment gaat toch in je onderhuid zitten. En zo werkt het op heel veel thema's.
Ja, begrijp ik. Nou, dat systemisch werken, dat komt jou niet onbekend voor, Huub?
Nee, het is goed om te kijken naar systemen. En interessant wat je zegt, want ik herken ook heel erg die dubbelheid van dit moment. Dus aan één kant zie je, daar ben ik dan positief over, dat als je met mensen praat, individueel, en je hebt het over waar het met de wereld naartoe moet, hoe mensen naar anderen kijken, dan is er eigenlijk heel veel liefde, is heel veel positiviteit. Ja. Heel veel mensen die willen eigenlijk het allerbeste. Ook mensen waarvan wij soms zeggen vanuit de media van, die zijn vreselijke mensen, die staan voor vreselijke dingen. Maar als je die individueel spreekt en als je hoort wat hun drijfveren zijn, dan zie je dat daar ook heel veel liefde in zit. En heel veel wil om dingen goed voor elkaar te krijgen. Voor de maatschappij, voor anderen, voor jongeren, voor mensen. En op een of andere manier houdt een heleboel dat tegen. En dat zit heel erg op dit moment in het systemische van dat mensen ook heel erg verhardend kijken naar de maatschappij. Elkaar dingen toeschrijven. Weinig bereid zijn om echt goed te luisteren. Door te luisteren. Dus mensen reageren te snel. Luisteren niet wat echt de behoeften zijn van anderen. En het is heel erg lastig om dat goed te verbinden. Want dat vergt aan één kant lef. Hè? Dus lef aan één kant van je moet het dan toch maar gaan doen. En al die alle shit zeg maar die je op je af kunt krijgen. Als je gewoon duidelijk bent of eenduidig bent. Of een richting durft te kiezen. Om dat achter je te laten. Dat is best een uitdaging. En tegelijkertijd ook het vertrouwen te hebben dat heel veel mensen eigenlijk hele goede bedoelingen hebben. Het komt niet altijd helemaal tot zijn recht, maar de intentie en ook de behoefte van heel veel mensen is gewoon dat dingen gewoon goed gaan. Dat je wel zachter kunt zijn.
Ja. Ja. Het zou mooi zijn als we gewoon eigenlijk ook durven te vertrouwen op een ander. Te denken, ik hoef niet overal een mening over te hebben. Dat zou
fijn zijn.
Dat
toch?
Zou eigenlijk heel fijn zijn. Dat was denk ik vroeger meer zo. Dat je instituties vertrouwde, researchers vertrouwde, politici vertrouwde, mensen die het land runden, die vertrouwden je. En tegenwoordig zit er zoiets in van, ik moet ook overal een mening over hebben. Iedereen vraagt ook ieders mening. Soms is het ook wel goed om te denken, oh, maar hier weet ik niet genoeg
hier
van.
Hier ga ik niet over. Nee. Maar mensen blijven niet meer op hun plek staan. Dat is het. Mensen willen inderdaad steeds maar van hun plek af en overal bij betrokken zijn. Of inderdaad hun mening overgeven. Maar dat zie je ook gewoon in de politiek. De dingen schuiven heel erg snel. Dat iedereen moet maar alles kunnen. En mag ook zich overal mee bemoeien. Als je even heel hoog overkijkt. Ja. En de kracht is ook om soms te zeggen, hier ga ik niet over. Of het vertrouwen hebben dat anderen het beter kunnen of het ook gewoon kunnen.
Ja. En als jij binnen jouw werkveld dat betrekt. Want jij zegt net, je moet ook daarin een bepaalde positie nemen.
Ja, nou, dan heb je het over het onderwijs. En ik kijk natuurlijk heel erg naar het belang van jongeren. Dus jonge mensen die zichzelf aan het ontwikkelen zijn. Als je daarover hebt, over jongeren, dan is iedereen die rondom het onderwijs en in het onderwijs werkt, die zegt, ja, daar heb je geen discussie over. Hè? Als je het belang van leerlingen, van studenten centraal stelt, ja, je hebt een liefde voor die doelgroep, voor jonge mensen, de energie van jonge mensen, dan ben je het al heel snel eens. Maar dan moeten er dingen gedaan worden. Dat is altijd stap 2. Ja. Een organisatie moet dingen voor elkaar krijgen. En dan wordt het opeens ingewikkeld, omdat aan de ene kant mensen heel erg inhoudelijk betrokken zijn. Dus iedereen heeft ook een inhoudelijke mening. Dus al gauw gaat iedereen zich overal mee bemoeien. En mensen vinden het verschrikkelijk moeilijk. En dat zie ik in het hele onderwijsveld. Om dan de structuur, de organisatie goed op zijn plek te krijgen. En dan eigenlijk de procedures goed te volgen. En gewoon te zorgen dat je het goed georganiseerd krijgt. Omdat iedereen eigenlijk dan veel te snel naar voren rent om dat grote belang, namelijk de ontwikkeling van jongeren of de belangen van jongeren, kwetsbare jongeren, om daar iets mee te doen. En dan vergeten we wel eens om wat meer op onze handen te zitten. Is heel goed te kijken, is heel goed te luisteren, te analyseren. Van wat is er nou eigenlijk nodig en op welke manier kun je dit allemaal voor elkaar krijgen? En dat zie ik ook een beetje terug, breder dan het onderwijs, dan in scholen en mbo-colleges waar ik zelf werk. Zie je dat ook maatschappelijk terug, dat op heel veel plekken iedereen aan het rennen is en we zijn allemaal ons van overtuigd dat we dingen moeten verbeteren. Er moet geïnnoveerd worden, altijd. Er moet steeds weer dingen kunnen
anders,
altijd beter
anders.
En anders.
Ja.
Maar soms is het soms heel erg goed om dingen eenvoudig te houden. Even op je plek te blijven staan. En ook te vertrouwen dat anderen ook dingen goed aan het doen zijn.
Heel mooi, ja. Want soms is gewoon goed genoeg. Waarom moet het altijd beter?
Ja, ik denk dat wel heel erg komt ook wel hoe wij opgevoed zijn. Ja. Hè? Dus een beetje dat Nederlandse van dat no-nonsense. Maar eigenlijk ook heel kritisch op alles zijn. En dus denk je ook heel vaak dat alles beter moet. Ik zelf ook.
Ja.
Dus doe jij nu dit zegt, denk ik. Ik ben zelf ook zo.
Ja, maar het is wel
ik
grappig.
Denk ook telkens als ik een compliment krijg, ga ik ook al denken, ja, maar dit had ik beter moeten doen.
Ja.
Hè? Dus als ik een presentatie geef of ergens ben, ga ik eigenlijk al denken, wat kan ik beter, wat kan ik anders? Omdat je dat. Dus eigenlijk moeten we ook misschien maar veel meer het normaal gaan vinden dat niet alles altijd beter moet. En dus sommige dingen ook maar even laten rusten. Dan is goed genoeg misschien ook wel.
Ja.
Of misschien wel denken, het is nog niet goed genoeg. Maar dit is nu niet de prioriteit van het land. Want dat vind ik wel mooi. Ook als je naar het land kijkt, hè, systemisch. Moeten we alles tegelijkertijd, lijkt het wel nu doen. Waardoor mensen het zo onoverzichtelijk wordt.
Dus we hebben snipperd.
Ja, we hebben een klimaatprobleem. Je hebt een inflatieprobleem. We hebben een productie. We hebben mensentekort.
Kloven tussen mensen.
De kloven, de ongelijkheid. Het is alles tegelijkertijd. En ik denk dat mensen ook maakt van een soort van onrustig maakt. Dat ze denken dat alles fout is. En dus ook een andere gemoedstoestand daarvan krijgen. Ja. En daar word ik ook verdrietig van. Want iedereen gaat denken dat het allemaal fout is. Terwijl we nog steeds een van de gelukkigste landen ter wereld zijn. En ook op onderwijs moet heel veel beter. Hè? Maar weet je, we doen het ook niet slecht. Hè? Dus laten we ook misschien ook wel prijzen wat we wel hebben.
En dat is een goed uitgangspunt. Te kijken wat er goed is. En ook daar even bij te blijven. Om dat gewoon even goed te houden. Daar hebben we genoeg reden toe. Hè? Dus je kunt soms helemaal aan de basis veel eerder gaan kijken van, zonder alles gelijk te veranderen, welke stap gaan we nu eerst zetten? En is dat een overzichtelijke stap? Maar we zijn inderdaad 100 problemen tegelijk aan het oplossen, waardoor mensen gewoon ofwel afstompen van, nou, dan ga ik maar achterover zitten, want het is zoveel. Niemand kan dat allemaal volgen, wat je allemaal over je heen krijgt aan problemen.
Klopt.
Of je gaat zeggen van, ik ga ook, dat doen heel veel mensen natuurlijk in leidinggevende posities. Ik heb ook zelf de neiging, ik herken dat. Hè. Ik ben ook, mensen zouden heel hard lachen als ik dit zeg. Want die zeggen, ja, maar jij zit ook altijd te zeggen dat dingen geïnnoveerd anders moeten worden. Ja. En ik heb ook altijd 100 ideeën hoe dingen beter kunnen. Maar het is echt een uitdaging om af en toe op je handen te zitten waar het gaat om echt alles te vernieuwen. En je focus ook te houden op de focus. Om gewoon een focus te bepalen. Om keuzes te maken waar die energie dan naartoe gaat. Want als je energie goed gebruikt,
dan ga je
dingen verdiepen. Die
Precies.
goed zijn, die worden dan steeds beter. En dan moet Precies. je ook vertrouwen in hebben.
Ja. En nu gaat de energie naar alles. En daardoor bijna naar niets echt gefocust. Ja. En daardoor denken we steeds meer dat er zoveel is. Dat we niet meer het zien. En dan gaan we dus, onze brein wordt vernauwd. Ons brein gaat op angst zitten. En daar zitten we momenteel. Dus we stemmen op angst. We programmeren op angst. We gedragen ons naar angst. En dat is een hele slechte graadmeter. Als je in een donker bos loopt en je bent bang, moet je juist je hoofd omhoog en luisteren. Licht. En alle signalen en kijken, waar moet ik naartoe? Als je met je hoofd naar beneden loopt en alleen maar staart naar je eigen voeten, details.
Dan wordt het pas echt eng.
Dan wordt het pas echt eng. En we doen, ons brein gaat op slot.
En je zou wel kunnen zeggen dat maatschappelijk, dat we eigenlijk allemaal een beetje op slot staan.
Ja.
En dan is wel de intentie, als het dan weer teruggaat naar even de liefde. Hè, van de intentie is wel om allemaal op een zachte manier dingen goed voor elkaar te krijgen. Maar het lef ontbreekt om eigenlijk ook te zeggen van, zullen we even stilstaan? Want dat is soms ook lef, hè? Niet alleen maar weer nieuwe dingen doen. Als ik denk over lef, ga ik ook heel vaak in de actie.
Ja.
Maar lef is soms ook om even te zeggen, ik doe even niks. Ik hou ook even mijn mond. Je zit in een hele grote groep en iedereen heeft een mening. En ik dus ook. En ik hou toch even mijn mond. En dus door stil te zijn, toon ik ook wel eens lef.
Dat vind ik een hele mooie.
Hele mooie.
Ja.
Maar het is wel moeilijk, hoor.
Ja. Nou, we proberen hem zo nog even door te pakken.
Ja, want als ik daar dan op, want dat is ook wel, in leiderschap heb je, sorry hoor.
Nee hoor, ik mag hoor. Mag hoor.
Ja, nou, maar leiderschap wordt heel vaak gepredikt door allerlei scholen. Dat jij het vooral moet weten en richting moet geven. En dus denk je altijd dat jij waarde toe moet voegen in elke meeting. En dus dan denk je in de meeting, ik moet vooral hier richting geven. En soms geef je inderdaad richting door te luisteren. Maar we zijn eigenlijk bedraad dat je wat moet zeggen. Want jij bent degene die richting moet geven. Dus eigenlijk moet het ook stoer worden en gewaardeerd worden dat je niet zoveel zegt.
Maar dat zit wel eens op een heel ander niveau. Hè? Dat gaat veel meer over de energie. Door mensen. Sommige mensen zijn aanwezig, zeggen heel weinig. En soms, ik kan er ook wel soms met bewondering naar kijken. Je voelt gewoon de energie van, doordat deze persoon hier in de ruimte is, gebeuren er andere dingen dan als die persoon er niet bij zou zijn.
Dat is helemaal
mooi. En dat je gewoon durft te vertrouwen op dat je energie bij elkaar brengt. En niet alleen maar ideeën of stemmen in de meest letterlijke zin.
Ja, of resultaten. Nou, wij nemen deze even mee naar het volgende stuk, waarin we ook weer de liefde gaan bevragen.
Betere prestaties en gelukkige mensen. People Power.
Nou, het niveautje bewustwording was al redelijk bereikt hier. Dus daar gaan we proberen op door te pakken. En met name zat ik te denken van, nou, jullie vanuit je positie, om het even te generaliseren. Wat laten we achter en hoe gaan we daarmee om? Daar wilde ik het met name even over hebben. En hoe kijken we ook naar de omgeving om ons heen? En misschien is het wel het allermooiste om eens te gaan kijken eerst vanuit, wie bewonder jij eigenlijk in je omgeving en waarom? En dat mag zowel over lef of liefde gaan. Huub, ik ga bij jou beginnen.
Oh, dat vind ik altijd een hele moeilijke vraag.
Je kan heel klein, hè?
Ja, ik kan klein. Nee, ik bewonder altijd mensen die heel authentiek zijn en heel enthousiast kunnen zijn. En dat vind ik vaak bij jongeren heel erg leuk om te zien, als ze echt ergens voor gaan. En dat kunnen kleine dingen zijn. En dat ze echt betrokken zijn. Dat ze een droom hebben. En ze zijn zich vaak helemaal niet bewust van hun kracht. En dat maakt dat ze ook daardoor minder ego hebben. Maar gewoon hun ding doen. Omdat ze het leuk vinden. En dat zijn soms... Ik werk op een mbo-college waar je kappers hebt die meedoen aan de vakmanwedstrijden, de vakwedstrijden. Dat je dansers hebt, dat je mensen op in theatervoorstellingen ziet staan. Ik zag laatst drie meiden die hadden een theatervoorstelling gemaakt en het ging over generatie Z, over hun eigen generatie. En het was zo spot on en ik dacht, jee, dat is ongelooflijk. Hier zitten wij met docenten, zitten wij hier uren, dagen, jaren over te praten over die moeilijke generatie die nu in de schoolbanken zit.
Ja.
En hoe geven we daar nou betekenis aan? En er staan drie meiden in een theatervoorstelling gemaakt van 20 minuten. En die geven alle persiflages over hun eigen generatie. En,
wow.
En die staan daar gewoon te vertellen van hoe wij met hun om moeten gaan. Neem ons serieus, was de boodschap. Neem ons in hemelsnaam serieus. En doe niet zo raar dat wij bijzonder zijn met die mobiele telefoons. Want dat is iedereen is daaraan verslaafd. En jullie hebben ons als volwassen generatie ook verslaafd gemaakt daaraan. En die meiden komen het podium af. En ik zeg, wow, wat vond ik dit fantastisch. Ik was echt geraakt en dit zouden alle docenten hier op ons college moeten zien. En ze waren echt oprecht. Ze van, oh, vond je dat echt? En jeetje, en vond je het echt heel goed? Oh, wat fijn om te horen. En zo oprecht, bijna verbaasd dat iemand het heel goed vond. En ze kregen applaus hoor. Ik was niet de enige
die... Nee, begrijp ik. Ja.
Maar dat kan ik echt bewonderen. Dat het echt gaat om de drive om iets te maken. De drive om iets te doen. Zonder dat je de hele tijd hoeft te denken van, wat vinden anderen daarvan? Ze doen het omdat ze het echt willen en echt ook heel goed kunnen vaak.
Maar ook belangrijk vinden dus op dat moment.
Ja. En die passie, ik vind mensen met passie, daar kan ik echt, ik kan er soms echt jaloers op zijn.
Mooi.
Ja. Ja, wel een beetje in het verlengde daarvan. Ik denk wel mensen die lef en liefde combineren. Vanochtend had ik bijvoorbeeld Social Capital. Dat zijn vier mensen waar ik in de raad van advies zit. Die zijn de hogere hotelschool gedaan, vier mannen. En die dachten van, we willen iets doen met hospitality. Maar we zien ook wel de afstand tot de arbeidsmarkt. En die hebben zichzelf tot doel gesteld. Meer dan 2000 mensen met de afstand tot de arbeidsmarkt gaan helpen. En zijn gewoon Social Capital begonnen. En nu worden ze alsmaar groter en groter. En ik vind het zo mooi dat deze vier mannen zouden overal kunnen werken, maar hebben gekozen om sociaal ondernemer te worden. En dat vind ik eigenlijk ook van jullie, Bojana en Abdelhamid. Als je ziet de passie voor studiezalen die jullie hebben, daar haal ik mijn inspiratie uit.
Ja.
Mensen die lef hebben, maar dat doordat ze liefde voor iets hebben en dat ze ook zo diep voelen, daar krijg ik hoop van. Hè? Dus uiteindelijk zijn we allemaal een beetje op zoek naar mensen die je ook hoop geven. En dat is toch wel mensen die twee dingen met elkaar verbinden. En dat kan inderdaad soms heel dichtbij zijn wat jij zegt. Ik had het in Afrika afgelopen jaar dat ik boeren ging bezoeken. En ik ging naar een coöperatie. En dat waren 1300 leden. En die hadden een dame gekozen om uit hun midden leider te worden. En het gekke was, ik kwam daar binnen en ik voelde in de zaal wie de leider was. Dat was echt iets heel geks. Ik voelde het gewoon in mijn systeem. Ik keek rond.
De energie.
En ik dacht, deze dame is de leider.
Heeft het woord zeggen.
En dat was Siddiqui. En ik stelde een vraag. Waarom er zoveel vrouwelijke boeren waren. Van de 1300 was het merendeel vrouw in Zambia. En ze ging opstaan. En toen zei ze, en ik vraag me hetzelfde aan in Nederland. Daar zijn zoveel mannen. Hoe komen jullie aan al die mannen? En dat vond ik zo. Maar wat zij deed, en toen vroeg ik haar waarom ze haar gekozen hadden. Ja, zonder enige. En toen zei ze, I lead by example. Was het enige. Ze zei heel simpel, maar hoe ze het zei. Deze vrouw straalde zo'n leiderschap uit. Daar is geen leiderschapprogramma tegenaan te gooien.
Nee, en dat is het.
En daar geniet ik van. Gewoon kippenvel. En ik denk dat dat al heel diep in zit. We zijn naar dat soort mensen op zoek.
Ja.
Dus als ik met mijn kinderen bij wijze van spreken naar een hond op zoek ga, die kiezen degene in een roedel waarvan ze zelf, mijn dochter kiest op de ogen en mijn zoon kiest de leider. Dus dat is heel grappig. Iedereen heeft een bepaald gevoel voor wie vertrouw ik. En daar zijn we naar op zoek, naar mensen die we vertrouwen, die het beste met ons voor hebben. En daar word ik echt, als dat soort mensen opstaan, daar word ik echt heel blij van.
De voorbeelden die je noemt gaat ook echt over dingen doen. Dat vind ik ook wel heel mooi.
Ja.
Het lead by example is natuurlijk gewoon heel erg. Niet alleen mensen die praten over dat wat je met lef kunt doen of dat ze liefde willen geven. Maar die ook gewoon heel concreet dingen doen.
Die gewoon doen.
En laten zien van ja, zo doe je dat dan. En dat zie je naar het voorbeeld van studiezalen is natuurlijk ook in Amsterdam.
Starten.
Best gewoon beginnen. Mensen helpen, jongeren helpen.
Ja.
Ga het maar gewoon doen. En nooit te beroerd zijn om die stap extra te zetten.
Ja, om zelf de handen uit de mouwen te zetten. En tegelijkertijd te denken, hoe worden we groter? Hoe gaan we systemisch wat veranderen? En dat is echt heel moeilijk. Dat is echt moeilijk.
Ja, maar daar hebben we dan, wij noemen het Coalition of the Willing. Hè? Wij hebben daar medestanders in nodig. Die over ons praten en met ons meepraten in de ruimtes waar wij niet zijn.
Ja.
En ik denk dat dat ook echt dat stukje waar lef en liefde weer samenkomt. Dat is echt nodig. En heel veel mensen vergeten dat toch. Hè?
Ja.
En ik denk dat het op alle niveaus geldt en niet alleen maar voor ons. Dus dat is wel echt een van de grootste van hoe gaan wij in onze posities ons ook inzetten voor de dingen waar we echt in geloven of achter staan.
Ja.
En ik denk als meerdere mensen daar zich bewust van zouden zijn, dan zou het wel makkelijker gaan allemaal.
Ja,
maar ik ben er wel redelijk positief over. Ik denk dat je ook niet moet onderschatten dat mensen ook dingen, lef en liefde worden ook herkend. Of ja, passie, gewoon een betrokkenheid bij de wereld, bij dingen die belangrijk zijn. Het is wel vaak heel erg lastig dat het vaak bij praten blijft.
Yes.
Wij hebben het daar ook wel eens over gehad.
Ja.
Van dat je dan iedereen zegt, ja, er moet echt iets gebeuren. En we hebben allemaal het beste voor met kwetsbare groepen of met
jongeren,
bepaalde problematiek.
Ja.
Maar hoe ga je daar dan handen en voeten aan geven? Wat doe jij dan?
Ja.
Ja, en het is van wat is jouw cirkel van invloed?
Ja, en het is best moeilijk, want het is ook confronterend. Ook voor jezelf denk ik ook wel eens van ja, ik zit in honderden groepjes en stuurgroepjes en regiegroepjes.
Maar dat is denk ik het probleem.
Ja,
dus
ja.
We hebben zo weinig tijd voor reflectie. Als je dat eigenlijk bedenkt van wat is nou eigenlijk mijn doel? Waar wil ik aan bijdragen? En de ruis een beetje weghouden. Ja. Tegelijkertijd vinden we de ruis ook prettig. Want het haalt ons weg van misschien ook wel soms de dingen doen die echt relevant zijn.
De moeilijke dingen. En maar iedereen weet ook als je gewoon in die hele drukke, banen. Als je gewoon een middagje gaat wandelen en je bent echt even met jezelf. Opeens heb je ook veel meer antwoorden op al die groepjes. Je wordt vaak heel erg gevuld met informatie, met ideeën. En als je dat gewoon niet even tot rust kunt laten komen, dan ga je een uur later weer in de volgende wolk van informatie en dingen die dan belangrijk zijn.
Ik heb moeten leren om dat werk te vinden.
Ja, want dat is als de luisteraar nu meeluistert en die denkt dan oké, allemaal leuk dat van jullie, maar wat kan ik nu doen? Wat is dan het eerste wat je zou zeggen?
Nou, daar toch ruimte voor maken voor jouw eigen reflectie en dat dus ook echt werk te vinden. Dat is gewoon in te plannen, letterlijk. Dat voor mij hielp dat.
Ja.
Gewoon het in te plannen.
Doe je dat echt? Heb jij echt in de week bijvoorbeeld een paar uur dat je gewoon...
Ja, en als ik het een tijdje niet gehad heb, plan ik een hele dag.
Ja, het idee van als je heel veel stress hebt, dan moet je gewoon mediteren. Als je echt heel veel stress hebt, dan moet je gewoon niet een uurtje, maar een hele dag gaan zitten.
Precies. Ja. En ik ben opgevoed in een hele no-nonsense cultuur met hard werken. Dus het voelt voor mij... Mijn moeder zei vroeger altijd, als ik al even ging zitten om iets televisie te kijken, dan zei ze al, heb je niet wat nuttigs te doen? Dus ik voel de hele dag dat ik nuttig moet zijn.
Ja, voelt als spijbelen.
En nuttig is veel en hard werken en allemaal dingen doen. Maar uiteindelijk is mijn rol ook juist nadenken, koers uitzetten en dan pas doen.
Dus,
want dan ben ik systemisch, als je het dan weer hebt over systemisch, het beste.
Wat wij in ons soort werk nuttig vinden, dat is gewoon heel veel afspraken hebben.
Precies.
Dus je hebt heel veel afspraken met anderen. Maar wat jij dus beschrijft, is dat je af en toe een afspraak met jezelf hebt.
Ja.
En dat is het moment van reflectie.
Ja, en die afspraak met jezelf, dat voelt soms een beetje spijbelen.
En dat mag gewoon op het strand of in een bos of gewoon om de hoek in het zonnetje.
Ja, en ik ben ook begonnen om daar ook echt in de eerste instantie iemand bij te vragen. Gewoon de eerste ochtend.
Om
te zorgen dat het echt gewoon dat ik niet alleen, maar dat ik gewoon ook echt met in plaats van een coach waar je misschien één keer een uur een sessie of twee uur mee hebt, dat ik vroeg van zou je eens een keer een ochtend gewoon samen met mij al die vragen stellen en dat ik niet afgeleid kan. En dat werkte. En doordat ik dat ben gaan oefenen, kan ik het nu zelf ook. En ik denk dat dat ook wel is, je moet ook iets afleren.
Ja.
Leiderschap is ook afleren, herleren.
Ja, de-learn.
Ja, ja. En dat is het denk ik ook, dat ik dat...
Ja. En wat is dan jouw magische tip in deze? Want ik zie dat jij hier...
Dit raakt me op zich, want wat ik heel vaak tegen mensen heb gezegd, ook in een coachende rol, zeg ik inderdaad, zorg dat je reflectiemomenten hebt. En ik zit nu in een hele drukke baan in onderwijs. En wat ik altijd ook tegen schooldirecteuren, afdelingsleiders, opleidingsmanagers zeg van, pak af en toe gewoon door de week gewoon 1, 2, 3 uurtjes en ga gewoon met je studenten, met je leerlingen zitten.
Ja.
En daar komt alle informatie vandaan. Langer geleden was ik rector van een school en liep ik gewoon af en toe tussen alle afspraken door. Altijd even een kwartiertje, half uurtje door de school. En dan raakte hij in gesprek met leerlingen.
Mooi.
En die vertelde alles. En dan zeiden van, moet je even iets vertellen? Ja, niet doorvertellen, maar dit of dat gaat niet goed. Dan was ik de rector van die school. En dan wist ik gewoon de hele tijd wat er speelde. En ik moet nu eerlijk zeggen dat ik bijna geen tijd daarvoor heb. Dus ik spreek bijna geen studenten. En dan zeg ik ook de hele tijd, dat moet in mijn agenda. En dat past nergens, want ik zit helemaal vol met afspraken. Dus ik schaam me eigenlijk heel erg dat alles wat ik daarover gezegd heb in een andere rol, dat ik nu ik echt voor me weer helemaal in die organisatie zit, dat ik daar geen vorm voor weet te bedenken. En nou ja, door dit gesprek ga ik nu weer denken van, oké, nu is het afgelopen.
Ja, maar dat hebben wij denk ik allemaal.
Je moet radicaal zijn. Je moet op een gegeven moment durven zeggen, oké, nu is het afgelopen. Ik ga dus morgen niet dit of dat doen. Ik zet even de streep door die agenda. En ik ga wel even een 3 uur door een bos wandelen of door de kantine lopen en daar eens eventjes met wat studenten praten.
Nou, dit is een adviesje wat je hebt gekregen vandaag. En welk advies heb jij gekregen waarvan je denkt van, nou, die wil ik wel even delen ook?
Advies wat ik heel lang geleden kreeg van een docent op mijn eigen middelbare school. Toen was ik heel erg aan het twijfelen. Ik wilde naar de toneelschool, ik wilde naar de filmacademie. Ik werd voor al die dingen afgewezen. Achteraf denk ik wel eens ook terecht. Hè? Je moet de lat hoog
houden.
Nou,
dat is niks met terecht. Nee, dat heeft zo moeten zijn.
Ja, nou ja. Ja, dus dat is ook een soort van, daar schrik ik me in. Daar was ik toen echt diep, diep van teleurgesteld. En ik zei dan, ik ga natuurlijk niet studeren of zo. Ik wil dingen maken, ik wil dingen doen. En toen zei die docent, die zei tegen mij van, ja, maar Huub, het gaat er niet om wat je doet, maar hoe je het doet. En je kunt een hele fantastisch spetterende opleiding kun je heel saai invullen. En je kunt iets heel erg zogenaamd saais gaan doen. En dan kun je echt iets heel, heel tofs van maken. En dat heb ik me eigenlijk altijd ter harte genomen. Het maakt helemaal niet uit waar je bent. En zorg dat je de leuke mensen om je heen organiseert. Of de mensen die belangrijk zijn. En zoek de vorm waarbinnen jij zelf het verschil kunt maken. En dat probeer ik wel altijd. Dus Als ik in een gesprek ben, al is het nog zo'n stom onderwerp, dan denk ik altijd van, waar zit de energie? En probeer dan de energie te vinden op dit thema. Ook al gaat het over HR, financiën, saaie Excel dingen. Overal zit energie in. Ja, je moet hem wel weten te vinden.
Ja, nou, mooie afsluiting van dit geheel. En we gaan zo direct nog één niveautje dieper, want we gaan naar onszelf kijken met z'n drietjes.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People power.
Ja, vormgeven aan ons werkende leven zoals het past bij wie we zijn, is een grote uitdaging, denk ik ook wel voor velen. En we hebben het een en ander al aangehaald, maar hoe hou jij die koers, Huub? Want ik hoorde je net al zeggen, nou, ik heb al mooie tips van Janine gekregen. Maar hoe hou je vast aan, dit past ook echt bij mij en dit is de manier waarop ik in het leven wil staan, binnen ook die zakelijke context?
Volgens mij is een deel van het geheim is om echt te proberen steeds er te zijn. Aanwezig te zijn in waar je bent. Dus aandacht te geven. En ik merk dat het, als je met mensen praat, als je met mensen te maken hebt en je probeert echt oprecht aandacht te geven, dan gaan dingen sneller en je komt sneller tot de essentie en je blijft ook dichter bij jezelf. Want dat dwingt je om te luisteren. Als je niet luistert, dan kun je geen aandacht geven. En dat is ook meer wie ik dan ben. En dat je niet te ver weggaat van als je heel erg gaat zenden. Dat is ook een valkuil. Ik herken het ook als valkuil van mezelf. Dan ga je in een ander soort modus. Dus het gaat steeds meer om hoe blijf je zo dicht mogelijk bij jezelf. En dus ook bij anderen en bij de situatie waar je op dat moment in zit. Ja, het klinkt misschien wat abstract, maar het is soms ook niks anders dan dat je aan een tafel zit en een goed gesprek voert, waarbij je ruimte laat voor wat er is. En ook ruimte neemt om, ja, ik kan soms wel hele leuke agenda's maken, maar soms voel je gewoon, ja, dit is even leuk opgeschreven, leuk bedacht. Ja. Dit leggen we even een stukje opzij en dan versnellen we later wel. En grappig genoeg merk je dan dat je komt altijd wel weer aan de punten toe.
Ja. Dus aan de moedjes.
En dan moet je nog toevallig zijn. Vandaag zei een docent met een echt hele lastige groep studenten. Die zei van, als je maar een kwartier hebt. Heb maar een kwartier de tijd. En je hebt een boodschap voor die groep. Dan besteed ik 14 minuten aan wat er in die groep is. Gewoon aan de chit-chat. Aan gewoon gezellig even te praten. Van waar te verbinden. Ja. En 1 minuut aan de boodschap. Mm-hmm. En zo is het eigenlijk ook. In allerlei bijeenkomsten waar wij zelf in zitten. Als je echt gewoon, als het eerst gaat om verbinding en te voelen de energie in een groep, in een zaal, in een ruimte. Dan kom je ook heel snel weer tot de dingen die dan echt geregeld moeten worden. Ja, die kun je eigenlijk in relatief weinig tijd doen.
Ja.
Dus bij jezelf blijven door aandacht te geven aan anderen en aan datgene wat er is.
Ja, op dat moment. En niet dat lijstje moment. Wat voor je.
Nee, ligt, en niet dat lijstje. Lijstjes zijn gevaarlijk.
Ja, dat is een hele mooie. Ik denk dat we allemaal die herkennen. Janine?
Ja, ik denk dat ik opgevoed ben met ook wel heel veel logica. En dus heel erg mijn hoofd gebruiken. En ik denk dat ik ook altijd wel gevoeld heb van dat moet in verbinding met mijn hart. Ja, hoofd, hart, handen. Dat heb ik altijd wel gevoeld. Ik denk dat ik dus heel goed pas bij een logische omgeving. Ik kies dus ook heel vaak bedrijven waar heel erg... die heel logisch zijn of heel over logica en heel veel qua hersenen. Complexiteit vind ik leuk. Maar ik heb daarin geleerd juist mijn buikgevoel in te brengen. En in het begin durfde ik dat niet zo toen ik jong was. Ik voel hier heel veel in deze ruimte. Maar hoe kan ik, als ik dat niet kan staven bij cijfers of hoe doe ik dat dan? Hè? En dan vertrouwde ik, dacht ik, ik ben vast de enige die voelt dat dit niet oké is. Of nou, dat je uit een ruimte stapt en denkt, dit was een slechte meeting.
Ja.
Maar je kan eigenlijk niet goed duiden. En ik denk dat ik, hoe ouder ik werd, hoe meer ik durfde om... juist dat te benoemen. Van het klinkt allemaal heel logisch hier. En toch voel ik het niet. Of dit gaat niet goed. En in het begin keken mijn mensen dan wel eens raar naar me. En op een gegeven moment heb ik gedacht. Dat is mijn superpower.
Jouw inbreng.
Mijn inbreng. En ik ben hier. Ik moet dit gezegd hebben. En ik vind dat. Ik voel dit. En ik zou dat graag willen zeggen. En ook. Ik heb dan een tijd gehad dat ik het erg vond als mensen dat dan ontkenden. Of zeiden dat dat niet zo was. Dan voelde ik mezelf ontkend. En dat moet je ook weer mee leren omgaan. Dat je denkt, nee, maar misschien kan een ander het niet voelen. Maar ik voelde het wel. En als ik dit gezegd heb, ook daar weer mee om kunnen gaan. Met die afwijzing soms, denk ik.
Ja.
En ik denk, nu is het juist iets wat heel erg in me zit.
Ja, dus
dat ik blij ben. Dat ik probeer juist in evenwicht een balans tussen het een en het ander. Weet je wel, mijn hart en mijn hoofd. Is hoe ouder ik word steeds meer in balans. En ik ben dus ook meer in balans. En daardoor ben ik effectiever. En dat is niet dat ik ben niet perfect. Ik doe heel veel dingen fout. Maar ik probeer wel heel erg die twee bij elkaar te brengen.
Ja, ik herken heel erg dat die graadmeter zeg maar je eigen spiegelbeeld. Hè? Dus dat jij ook denkt van oké, ik kan me hier ook in vinden met het gevoel wat ik heb gehad. En dat heb ik in elk geval geuit. Dat een hele mooie is.
En dat is ook heel erg belangrijk. Want je bent daarin een voorbeeld. Je geeft woorden aan iets. En mensen zijn vaak... Groepen moeten ook leren dat je dat benoemt. Dus officieel of formeel was het een keurige meeting. Er was geen onvertogen woord gevallen.
Precies.
En dan, als er dan opeens iemand zegt... En toch heb ik er het gevoel dat we allemaal heel negatief erin zitten. Of dat het niet lekker loopt tussen ons.
Onderstroom.
Als niemand dat durft, die onderstroom durft te benoemen. Dan, dan gaan we dus doen we net alsof het allemaal geweldig was. Dus dan spelen we met elkaar zonneschijn.
Helemaal waar. Of dat iemand dan zegt, ja, maar daar hebben we nu even geen tijd voor. Hè?
Ja.
Het is nu nog 10 minuten. En in het begin voelde ik me dan ontkend. Of dan dacht ik van, ja, maar dit is toch veel belangrijker.
Ja.
Dus dat is ook wel heel mooi. Ik heb ook weer, je moet ook tijd respecteren. Hè? Dus dat soort dingen heb ik nu steeds meer dat ik denk, dat is ook oké. En dus probeer ik het al eerder te doen. Van voordat een meeting begint, dan al te zeggen van... we kunnen alle cijfers gaan bespreken. Maar wat hier in de ruimte zit, moeten we ook bespreekbaar maken. En dat wordt eigenlijk op een gegeven moment leuk.
Ja.
En accepteren ze dat in jouw omgeving? Want ik kan me voorstellen dat het best uitdagend is.
Nou, uiteindelijk steeds meer. Ik denk dat het soms heel makkelijk is als je... er zijn sommige dingen niet makkelijk van een topfunctie... Dit soort dingen is wel makkelijk. Omdat mensen dan denken, oké, jij zal wel niet gek zijn.
Oh ja. Dus ook wel ergens die machtspositie.
Ja, ik denk dat wel mensen meer open maakt. Ik denk ook wel de jonge generatie, als je het daarover hebt, vindt dit ook veel logischer.
Ja.
Ik merk dat mijn eigen soort van peers, cohort. Ja, of, ja, vind ja. Het veel, wij zijn anders opgegroeid. We zijn ook niet op het onderwijssysteem. Ik denk dat dat nu ook veel meer aandacht aan wordt besteed. Maar dat kan nu beter zeggen. Is van hoe voel ik me? Wie ben ik? Daar wordt veel meer aandacht aan besteed. Inclusion bijvoorbeeld. In mijn tijd, toen ik 10 jaar geleden begon om te praten over psychologische veiligheid. Of geluk op het werk. Dachten mensen echt, oh, heb je haar weer met de HR-taal. Ik vind de generatie, de millennials, maar ook Gen Z, zijn veel meer bezig met wat is mijn impact die ik maak? Hoe voel ik me? Wat vind ik hier echt van?
Er is veel meer bewustwording.
Veel meer.
En mensen, maar ook onze generatie, hè, dus de oudere generatie, die herkent het wel.
De ervaren
hè?
Generatie.
De ervaren generatie. Die hebben, ja, natuurlijk. Nee, maar die hebben natuurlijk ook die heel lang zitten. Gaan we het nou echt dit allemaal doen?
Ja,
ga je dit
moet je dit allemaal psychologen? Oh, die psychologen. Ja. En een coach, dat is een psycholoog, weet je wel. Dat heeft een soort connotatie van ik ben gek of zo. Hè? Dat de idee. Ja. Mijn vader kan dat wel eens tegen me zeggen. Als ik zeg, nou, maar coaching of iemand met wie je gewoon...
Praat je daar gewoon over? Ja. Dat je een coach hebt,
ja, dat
in jouw
is echt,
positie?
Echt, dat is echt... Dat mijn, idee, ja, mijn vader denkt ook echt van, dat heb je toch niet nodig? En dan moet ik heel hard lachen.
Ja.
Dus ieder mens heeft iemand nodig in je omgeving. Ieder mens heeft nodig dat je in ieder geval ergens over kan praten wat jou bezighoudt, wat jou beter maakt, wat je sterker maakt.
En daarop reflecteren, ja. Ja. Maar het voorbeeld wat je geeft, het is natuurlijk heel fijn als de mensen de voorbeeldrol geven. En jij hebt natuurlijk een plek in een organisatie waar naar je gekeken wordt. Dus de impact van iemand op jouw plek is groter dan van anderen. Maar het voorbeeld wordt dan heel snel gevolgd. Want dan zet je ook de standaard van, nee, ik benoem dingen en ik ga het ook over gevoel hebben. En ik ga het over energie hebben.
Ja. Al heb ik ook wel eens MT's meegemaakt. Mijn vorige leidinggevende zei ook, Janine, ik vind het soms heel lastig. Want je gaat helemaal dan daardoor off-topic. Ik zei, ja, maar dat off-topic is juist on-topic. Hè?
Juist.
Want als we alleen maar blijven praten over dit. En terwijl eronder zit dat eigenlijk niemand mee wil. Of iemand voelt dat zijn eigen positie wordt aangetast. Want dat is het heel vaak. Het gaat heel vaak over ego, vaak over macht of over status. Als je dat niet bespreekbaar maakt, kan je natuurlijk...
Dan kun je praten wat je wilt.
Je kan praten over inhoud wat je wil. Maar daaronder zit en onder die ijsberg zit zoveel. En dat niet bespreekbaar maken, maakt juist dat iets minder effectief wordt.
Stel je het uit. Want hij gaat toch komen.
Ja. Hij gaat altijd komen. En dan buiten de vergadering.
Juist.
Hè? Dus dan gaat het dat impliciete verzet, wat we in heel veel organisaties hebben.
Ja.
Dat geeft je eigenlijk alleen maar vuur. Als je er niet over praat.
Dat is natuurlijk gewoon in feite kill the monster when it's small. Hè?
Ja.
Dat idee. Maar hoe zorgen we er nou voor? En niet alleen in de organisatie, maar ook in de samenleving speelt dit. Dat we dit soort dingen sneller op de tafel hebben. Dat je zegt, er is een kabinetsformatie aan de gang. En op een of andere manier heeft niemand er zin in om het met elkaar iets te gaan doen.
Wie moet wat zeggen?
Super interessant. Want ik denk dat het dus al veel eerder bespreekbaar moet worden. Want eigenlijk was het toch al duidelijk. Waarschijnlijk
daar
al een paar weken.
Ja. Dat dit hem niet gaat worden.
Dat het niet gaat worden. En dan ga je vervolgens in de camera dingen zeggen die er eigenlijk bijgehaald zijn. Hè? Terwijl het hele Nederlandse volk voelt, ze kwamen het gewoon met elkaar.
Ze vinden elkaar niet leuk.
Nee,
ze willen het
ze willen
niet.
Dit, ze gunnen elkaar niet voldoende om een kabinet te gaan vormen. Ik denk dat dat heel vaak gebeurt.
Ja, hoe stoer zou het zijn dat iemand van hen had gezegd, nou, dit gaat hem gewoon niet worden, jongens.
Ja, gewoon dat eerder gewoon in horen. Het proces en niet achteraf voor een camera.
Maar ik denk wel eens, als je als je informateur of formateur bent van een kabinet en je hebt een aantal mensen, dan ga je eerst niet praten over de grondwet of over de Excel sheets. Ga eerst eens even kijken, wie zijn wij en wat willen
wat
wij met elkaar? En wat hebben we met elkaar te maken? Maar dat vinden we echt heel spannend, dat je gewoon gewoon eens eventjes met z'n allen een wandeling gaat maken of nog wat dieper gaat.
Ja, ik denk dat Kim Putters trouwens, ik vind het ook wel weer... Ik vind het heel mooi dat hij gevraagd is. Als ik op iemand hoop heb om dit te kunnen doen, om dit soort gesprekken mogelijk te maken, is het Kim.
Ja. Nou, dan is onze hoop daar in
onze hoop
nu
is
even op gevestigd. Go Kim. We gaan naar een afronding toe. En ik dacht, laten we vandaag eens afsluiten met wat heb je gehoord van de ander en neem je mee? Wie wil beginnen?
Ik vind het heel erg bijzonder van jou, Janine, dat jij in jou op de plek waar jij staat, toon je in mijn ogen heel veel lef om gewoon de dingen te benoemen. En je herkent ze ook. Je bent er ook heel erg van bewust. Die bijna, je zou bijna dan zeggen, de onderstroom van het positieve van de liefde. Of van, het zijn grote woorden gelijk. Maar dat je pikt dingen eruit. Die gaan over energie. Die gaan over wat er echt aan de hand is. En daar heb je ook een enorme volgens mij een hele grote sensitiviteit voor. Ik denk dat je bij jou niet heel gauw wegkomt met een bullshit verhaal. En dat vind ik inspirerend. Ik voel dat ook vooral in alles wat je zit te vertellen. Dat vind ik mooi. Echt heel erg inspirerend.
Ja, mooi. En ik zou over jou zeggen dat ik juist heel erg ook de liefde inderdaad bij jou voel. Waardoor ik zie jou lopen door zo'n schoolgebouw. En dat mensen, wat jij zegt over die scholieren die jou aanspreken en alles vertellen. Dat vind jij, jij denkt eigenlijk dat overal die maar, dat iedereen die gaat rondlopen, dat mensen daar wat aan gaan vertellen. Maar ik denk juist dat ze wat vertellen aan jou.
Mooi.
Omdat jij, het moment dat ik jou zag, vertrouwde ik jou. En dat is instinctief, denk ik. Maar ik denk dat dat heel veel mensen voelen. Dus het mooie is, en die reflectie, denk ik, op van ik doe dat nu misschien te weinig. Misschien geef je jezelf te weinig credit, zou ik zeggen. Dus ik zou zeggen, juist die lefkant heeft iedereen zo nodig. En die heb jij heel erg in je. En die zou ik, als ik dit hoor, denk ik, doe nog meer met lef. Want je hebt zoveel liefde. Ja. Zou ik zeggen, doe daar wat mee. Omdat die twee bij elkaar is juist prachtig. En ook heel mooi wat je zegt over systeem. Je ging direct zeggen over, ja, je zou zeggen dat deze persoon, dat zij in het begin, uit zijn positie is. Dus je denkt ook heel systemisch. En dat is denk ik in Nederland heel erg nodig, dat we systemisch gaan denken. En niet in problematiek, maar erbuiten gaan hangen en denken, wat is hier systemisch nodig?
Dan zouden we met z'n allen een heel stuk verder kunnen komen.
Ja.
Nou, ik zeg een hele mooie afsluiting van Lef en Liefde. Dank voor het luisteren.
Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.